gemeente van Jezus Christus, u en jij hier in de kerk aanwezig en verbonden met vele anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en meeluisteren. Ik mag jullie allemaal hartelijk welkom heten in deze dienst. Vanavond gaat voordominee van der Zwan uit Westbroek. Eerder is mededeling gedaan over gevraagd advies aan het landelijk dienstencentrum van onze kerk vanwege de op 25 oktober gehouden verkiezingen. De uitspraak die afgelopen week gekomen is, luidt dat de verkiezingen rechtsgeldig zijn verlopen. Ook hebben zij duidelijke aanwijzingen gegeven over wat de kerkorde in dergelijke gevallen bedoelt, ter voorkoming dat nogmaals in zo'n situatie kan zich voordoen. De verkozen broeders hebben hun beslissing kenbaar gemaakt. De broeders Aris Meijers en Hendrik Palm hebben hun verkiezing tot wijkoudering niet kunnen aannemen. Dat geldt ook voor de verkiezing van Matthijs Meijers tot diaken. Broeder André Visser heeft zijn verkiezing tot evangelisatieoudering wel aangenomen, evenals broeder Johan van Durke zijn verkiezing tot oudering kerkrentmeester. Hieruit volgt dat nieuwe verkiezingen nodig zijn voor de overgebleven vacatures. Twee vacatures wijkoudering en één diaken. En de kerkraad zal zich over nader beraden. Kerkorderlijk kunnen bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van een gekozen worden ingebracht door stemgerechtigden. Leden, en deze dienen uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkraad te worden ingediend. Aan de uitgangen van de kerk liggen exemplaren van de Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond, waarin deze week in het bijzonder wordt stilgestaan bij de ziel. In een tijd waarin veel aandacht is voor het lichaam en voor het uiterlijke, is het goed om hier kennis van te nemen en neem er gerust een mee naar huis en deel ook uit. En al lange tijd goede gewoonte is dat de kerk op vrijdag mogen open is van 10 tot 12 uur. Dan kan iedereen binnenlopen, van behoefte aan stilte, gesprek of om rustig rond te kijken. Iedereen van harte welkom. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor de najaarszendingscollecte van de GZB. Specifiek voor de plek waar Peter en Riek werkzaam waren. Voor alles wat nog komen gaat geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. We beginnen deze dienst met de voorzang en deze is vanavond uit Weerklank, lied 272, vers 1 en 3. Wij gaan vertrouwend aan uw hand. U, Jezus, zult ons leiden. Van plaats tot plaats, van land tot land, zult u de weg bereiden. Wanneer u ons een last oplegt, schenkt u ook kracht tot dragen. Ja, alles wat u van ons vraagt, kunnen wij met u wagen. Een lied waaruit geloof, overgave en vertrouwen spreekt. Laten de woorden van dit vers ook de onze mogen zijn. We wensen elkaar hier, thuis of op een andere plaats een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, vanavond wil ik in het bijzonder stilstaan bij onze verbondenheid als christelijke gemeente met het volk van Israël, met het Joodse volk. En daar willen we ook samen zingen van Psalm 122, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van Psalm 122. Vanaf het begin van de schepping vergadert de Heer zijn kerk over het rond voor deze aarde. En in verbondenheid met haar doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En vervolgens zingen wij van Psalm 92 het tweede vers. Het tweede vers van Psalm 92. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het algebied op harp en luid te danken. Psalm 92 vers 2. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Uw grootheid, Heer, hebben wij beleden met de woorden van die oude belijdenis die uw kerk al zo lang op de lippen neemt. Uw grote daden in schepping en verlossing, in vernieuwing. Heer, ja, wij willen u daarvoor loven en prijzen. Voor het feit dat u hemel en aarde hebt gemaakt, maar dat u ook na onze val verlossing hebt gezonden in uw Zoon Jezus Christus, die gestorven is aan het kruis, neergedaald in het dodenrijk, ja, zelfs in de diepte van de hel om ons daaruit te verlossen. Heer, om ons te verlossen, en u hebt hem opgewekt uit de dood. En zo is een volkomen verlossing voor hen die in hem geloven. Dus een verlossing van zonde en van schuld, eeuwig leven, nieuw leven. Nieuw leven dat hier al mag beginnen en straks de volle werkelijkheid zal worden als uw zoon terugkeert met de wolken van de hemel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal wonen. Heer, waarin we voor altijd bij u mogen zijn, waar het ook altijd vrede zal zijn. Heer, waar geen oorlog meer zal zijn, geen pijn, geen moeite, waar alleen maar recht gedaan zal worden. En we ons in uw nabijheid mogen verheugen, Heer, en ons mogen verlustigen in uw liefde en in uw goedheid, in uw heerlijkheid en in uw grootheid. Wat zal het heerlijk zijn, Heere, als die dag aangebroken is. Maar tot die dag, Heere, zijn we op weg als pelgrims, onderweg als pelgrims, op weg naar het nieuwe Jeruzalem. En wonen wij in deze wereld, op deze aarde. En komen wij ook vanavond tot u om u te bidden of u ons kracht zult geven. Kracht zult geven om als pelgrims die weg te gaan en om daarin ook te volharden. We komen u bidden dat u ons voedsel zult geven, geestelijk voedsel, zodat we bekrachtigd zullen worden om te leven uit het geloof, om te leven in geloof, om vol te houden in geloof, hoop en liefde, onze ogen te richten, gericht te houden op de Heer Jezus Christus, de overste leidsman en de verlengde van het geloof. Hij als onze Heer en Heiland die ons voorgaat. op het levensspoor om ons te brengen in het vaderland. Heren, wij hebben het nodig dat u ons daarvoor bekrachtigt, dat u ons daarin bemoedigt, maar ook, heren, dat u ons wijsheid geeft hoe wij ons onderweg hebben te gedragen, hoe wij ons leven hebben in te vullen, hoe wij met elkaar om moeten gaan, met de mensen dichtbij, maar ook ver weg, en in het bijzonder ook met uw volk Israël. We vragen u, als we daar vanavond in het bijzonder bij stilstaan, dat u ons daarin ook zult aanreiken wat we nodig hebben. Heer, u kent ons, u weet ook in welke omstandigheden wij nu leven, in welke omstandigheden het land Israël leeft, in welke omstandigheden de Joden, uw volk, leven, heren, als het gaat om het antisemitisme dat steeds meer toeneemt. We denken ook aan de strijd die er gaande is in Israël tegen Hamas en de gevolgen die dat ook heeft voor de Palestijnen. En het roept ook heel veel gevoelens op, gevoelens van vragen, van boosheid misschien wel, van angst. Maar heren, geef dat wij vanavond voedsel mogen krijgen en onderwijs mogen krijgen om ook in de omgang met uw volk te wandelen zoals u dat wilt. Schenk ons daartoe het licht van uw Heilige Geest. Open zo ons verstand en open zo onze harten. Zoals we hier aanwezig zijn in de kerk en zoals we mee mogen luisteren op een andere manier via kerktelefoon of internet. Maar heren, ook in het spreken. Ga ons met uw heiligt voor, opdat gezegd mag worden wat u op uw hart heeft. Heren, wij bidden daarom. Wij zien ernaar uit, we verlangen ernaar, we hopen erop. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar schenk het ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit de brief van apostel Paulus aan de christelijke gemeente van Rome. Te Rome, en we lezen daaruit het 11e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met het einde. Romeinen 11 lezen we met elkaar. Romeinen 11 is het laatste hoofdstuk in een drieluik waarin het gaat over Gods gang met Israël. En we lezen dan in Romeinen 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijke antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit te werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit te werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn ze afgerukt. En u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst iets gegeven, en het zal hem vergolden worden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Zover de schriftlezing. Willen wij nu samen zingen van Psalm 126, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van Psalm 126 en dan uit de berijming van Weerklank. Gemeente, toen wij in het voorjaar met een groep van de gemeente naar Hongarije waren om naar diaconaal werk te doen, zijn we ook een dagje of een middagje naar Boedapest geweest, de hoofdstad van Hongarije. En toen we daar waren, zijn we ook naar de Donau geweest. En daar hebben we langs de Donaukade gelopen. En als je langs de Donaukade loopt, in de buurt van het parlement, dan kom je een gedenkteken tegen. En dat gedenkteken, dat bestaat uit 60 paar metalen schoenen die over een lengte van ongeveer 40 meter zijn neergezet. En het monument dat is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joden die langs de oever van de Donau zijn gefusilleerd, zijn neergeschoten, doodgeschoten tijdens een gewelddadige actie die werd uitgevoerd door de zogenaamde pijlkruisers. En de pijlkruisers, dat waren was een radicale Hongaarse beweging die heel sterk sympathiseerde met Nazi-Duitsland. En ze hadden daarom ook dezelfde gedachten over de Joden als de nazi's in Duitsland. En deze pijlkruisers die dwongen de Joden om naar de Donau te gaan en om daar te worden doodgeschoten. Maar eerst moesten zij wel hun schoenen uitdoen, want die waren kostbaar. Vervolgens moesten zij op de rand van de kade gaan staan en werden zij neergeschoten. En daardoor vielen ze in de rivier en werden hun lichamen meegenomen door de stroming. En dat gebeurde allemaal in 1944, toen Nazi-Duitsland Hongarije had bezet. Tot die tijd was Hongarije een bondgenoot van Nazi-Duitsland. Maar de Joden werden grotendeels met rust gelaten. Maar als de Hongaarse regering niet meer gelooft in de overwinning van Duitsland, dan wil ze vrede sluiten met de geallieerden. En dat is voor de Duitsers de reden om Hongarije alsnog te bezetten en de regering te verjagen. En de Duitsers nemen de macht over. En dat geeft ook gelijk de gelegenheid om het programma dat ze al ver in Europa hadden uitgevoerd met de Joden, om dat nu ook in Hongarije uit te voeren. En dat is heftig, want er zijn op dat moment nog 700.000 Hongaarse Joden. En SS-leider, SS-man Adolf Eichmann, die wel de architect van de Holocaust wordt genoemd, die gaat ook naar Hongarije om transporten te organiseren. Transporten naar Auschwitz-Birkenau. En dat wordt klaargemaakt om de grote hoeveelheid Joden te kunnen verwerken. En ik noem het met opzet zo. Want er vindt op een gegeven moment een enorm, bijna industrieel proces plaats om het aantal om de Joden te vernietigen. Tussen 15 mei en 8 juli 1944 worden 437.000 Joden naar Auschwitz gedeporteerd. En bijna iedereen wordt bij aankomst direct vermoord. En ik zei al, het is een industrieel moordproces geweest. De gaskamers en de crematoria konden het zelfs niet aan. En de Joden die werden aangevoerd moesten zelfs buiten wachten in de bosjes, daar zijn foto's van, totdat zij de gaskamer in konden, mannen, vrouwen en kinderen, om daar te worden vermoord. Maar niet alleen in Auschwitz werden de Hongaarse Joden vermoord, maar ook in Hongarije zelf vinden gruwelijke moordpartijen plaats, zoals bij de Donau, waar nu dat indrukwekkende monument is opgericht. Hoe is het toch mogelijk dat dit kon gebeuren? Waarom werden de Joden het slachtoffer van zulke gruwelijke en massale moordpartijen? Dat is het gevolg van een beweging die al eeuwenlang in Europa gaande was. En we noemen dat het antisemitisme. En dat is niet iets wat pas rond de Tweede Wereldoorlog opkomt, of pas in de laatste jaren, nu we ook antisemitisme zien en dat ook een Arabische oorsprong heeft. En dat komt door het ontstaan van de staat Israël. Een vijandschap tussen de Arabieren en de Joden is daardoor ontstaan. En daardoor is er ook veel antisemitisme in de Arabische wereld. Maar het antisemitisme in Europa is al veel ouder, dat is al eeuwen oud. En hoe komt dat eigenlijk? Allereerst is daar het antisemitisme dat opkomt in de kerk. Daarvoor was ook wel sprake van antisemitisme. Er zijn ook wel aanwijzingen voor te vinden in de Bijbel. Ik denk aan de drie vrienden die niet willen buigen voor het beeld dat Nebukadnezar heeft gebouwd. Kunnen we lezen in Daniel 3. Er staat dat Chaldeeuwse mannen tegen Nebukadnezar zeggen, ja, die Joodse mannen, die Joden, die willen niet voor het beeld van u buigen. Ik zeg maar even mijn eigen woorden. Daar klinkt al een stuk Jodenhaat in door. Ik denk ook aan het boek Esther, waar het antisemitisme in te vinden is. Want Haman wil niet alleen Mordechai ombrengen, maar het hele Joodse volk. Maar op een bepaald moment zie je dus dat het antisemitisme ook in de kerk opkomt. De kerk die ontstaat na de komst van de Heer Jezus Christus. Die kerk die was aanvankelijk een Joodse beweging. Maar in de loop van de tijd komen er steeds meer niet-Joden bij. En dat geeft in de kerk ook de nodige spanningen, daar lezen we ook van in de brieven. Maar daarbij komt ook nog eens dat er veel Joden zijn die niets van Jezus Christus willen weten. En zo komen de Joden en de kerk steeds verder van elkaar af te staan. De Joden en de kerk die grotendeels uit heidenen bestaat, komen steeds verder van elkaar af te staan. En er beginnen allerlei negatieve denkbeelden over de Joden te ontstaan. De Joden krijgen de schuld van de dood van Jezus. Er wordt gezegd dat zij de Zoon van God om het leven hebben gebracht. En daarom worden de Joden godsmoordenaars genoemd, moordenaars van God. En de gedachte komt op dat God zich daarom wel tegen hen gekeerd heeft. En als bewijs zag men in die tijd de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel in het jaar 70. En de vervolgens de diaspora, het verspreiden van de Joden over alle landen. En men zei, kijk eens wat er allemaal met ze gebeurt. Ze hebben hun eigen land moeten verlaten en zijn verspreid onder alle volken. Dat kan niet anders zijn dan een straf van God. Zo dacht men. En men beschouwde de Joden als het meest beklagenswaardige volk dat op de aarde leefde en dat de vloek van God over zich had gebracht. Israël, zo dacht men, heeft voor God afgedaan. Ze zijn door God verstoten en de kerk is voor hen in de plaats gekomen. En als dan op een bepaald moment het christendom tot staatsgodsdienst wordt gemaakt, dan wordt het christendom dus ook de dominante godsdienst. En de Joden vormen in het Romeinse Rijk niet alleen een etnische, maar ook een religieuze minderheid. En er is ook de macht om als christelijke staat maatregelen tegen de Joden te nemen. En soms werden Joden daardoor uit hun woonplaats verdreven, maar vonden er ook pogroms plaats. Zoals we dat ook hebben gezien onlangs in Israël, in de kibbutzim, waar veel Joden zijn vermoord. Pogroms, moordpartijen vinden er plaats, ook tijdens de kruistochten die door de kerk worden georganiseerd. En dit antisemitisme is een van de redenen dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog tot die verschrikkelijke Jodenvervolging is gekomen, waarbij uiteindelijk 6 miljoen Joden werden vermoord. Omdat de gedachte leefde dat God zijn volk had verstoten en dat ze er bij God niet meer toe deden en ze hadden geen recht meer om te bestaan. En dan komen we bij het eerste deel van de schriftlezing van vanavond, waarin Paulus de vraag stelt, heeft God zijn volk verstoten? En waarop hij geen duidelijke antwoord kan geven, namelijk volstrekt niet. Paulus stelt de vraag omdat hij hiervoor over het ongeloof van de Joden, die niet in Christus willen geloven, en de velen, die heidenen die wel tot geloof in de Heere Jezus komen, heeft geschreven. Israël gelooft niet, maar heeft God daarmee zijn volk verstoten? En let dan ook in bijzonder op het bezittelijk voornaamwoord dat daarbij staat. Heeft God dan zijn volk verstoten? En dat is niet iets wat de vertalers erbij hebben gezet, maar wat in de grondtekst staat. Heeft God dan zijn volk verstoten? Zijn volk, dat was wat in het Oude Testament van Israël werd gezegd. Israël is Gods volk, zijn volk. En Paulus spreekt nog steeds zo over Israël. Hij spreekt niet over de Joden of over Israël in het algemeen, maar hij schrijft over zijn volk. Ook al geloven de meeste Joden niet in de Heer Jezus, zij vormen nog steeds het volk van God, Gods volk. Nee, dat wil niet zeggen dat de Joden niet in de Heer Jezus hoeven te geloven, of dat ze niet verloren zouden kunnen gaan. Wat dat betreft staan ze er net zo voor als wij. Ook wij gaan verloren als we niet in Jezus geloven en worden gered als we wel in hem geloven. Ook de Joden hebben de Heer Jezus Christus nodig. Maar toch zijn zij ook zijn volk, het volk van God. En daarom antwoordt Paulus op de vraag die hij eerst stelde, of God zijn volk verstoten had met de woorden, volstrekt niet. Ondanks hun ongeloof heeft Israël, hebben de Joden voor God niet afgedaan. Hij heeft hen niet aan de verdoemenis prijsgegeven. God heeft zijn volk niet vervloekt. En het bewijs daarvoor ziet hij bij zichzelf. Hij zegt als het ware, kijk maar naar mij. Zo schrijft hij aan de christelijke gemeente in Rome. Ik ben ook een Jood. Ik ben ook een Jood. Maar ik ben wel tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En ben door hem een kind van God geworden. En ik ben ook een Israëliet. Uit het nageslacht van Abraham. Van de stam Benjamin. Als God zijn volk verstoten had, dan had ik als Jood nooit tot geloof in de Heer Jezus kunnen komen. God heeft zijn volk dat hij tevoren kende niet verstoten. Ook al geloven ze niet in de Heer Jezus. Maar Paulus zegt dat de Heer een eigen gang met het Joodse volk gaat. Waardoor door hun ongeloof niet-Joden tot geloof in Christus komen. En Paulus denkt hier waarschijnlijk aan al die keren waarin hij eerst het evangelie kwam brengen bij de Joden. Hij ging altijd eerst naar de synagogen toe. Maar toen die hem verjoegen, ging hij naar de heidenen. En daar werd het evangelie wel geloofd. Door het ongeloof van de Joden kwamen de heidenen in aanraking met het evangelie van Jezus Christus. En dat is niet toevallig. Daar moeten we Gods hand in zien. Hoe verborgen dat ook allemaal voor ons is. En in die verborgenheid handelt God tegelijkertijd ook zo. Dat op een dag er een massale bekering van het Joodse volk zal plaatsvinden. Zodat de Joden ook in Jezus zullen geloven. God heeft zijn volk niet verstoten. Maar hij gaat een wonderlijke weg met het volk Israël. Ook al gelooft het niet in de Heer Jezus. Grotendeels. Maar God zal er eens toe komen dat de Joden allen tot geloof in de Heer Jezus zullen komen. Allen moeten dat denk ik vooral zo opvatten als heel veel Joden tot geloof in Jezus Christus zullen komen. Het opvallende is dat wij in een tijd leven dat steeds meer Joden ook tot geloof in de Heer Jezus komen. Toen Israël ontstond, was maar een heel klein groepje Joden Messias belijdend. Maar op dit moment zijn er ongeveer 30.000 Messias belijdende Joden in Israël. En dat is het bewijs dat God zijn volk niet heeft verstoten. Zoals eeuwenlang wel in Europa is beweerd, ook door de kerk. Met het gevolg dat veel Joden in de loop van de geschiedenis het slachtoffer zijn geworden van vreselijke moordpartijen. God is trouw aan zijn volk. En als onze God dat is, dan hebben wij ook trouw te zijn aan God en hebben ons te gedragen naar de wijze zoals hij zich ten aanzien van zijn volk gedraagt. Als de Heere de Joden in zijn woord zijn volk laat noemen, dan kunnen wij daar niet zomaar omheen lezen en zeggen, het volk van Israël heeft voor God afgedaan. Maar moeten wij ook van Israël zeggen dat het zijn volk is en hen ook als zodanig bejegenen. Maar zoals gezegd, Israël is eeuwenlang niet als zodanig beschouwd. De massale vernietiging van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is hiervan een gevolg. Maar toch kwam die ook nog voort uit een ander soort antisemitisme dan wat ik eerder noemde. Een antisemitisme die niet zozeer bijbels was georiënteerd, maar wel nationalistisch gemotiveerd. In de 18e en 19e eeuw begonnen steeds meer mensen zich een bepaalde nationaliteit, tot een bepaalde nationaliteit te rekenen. Eenvoudig gezegd, men ging zich steeds meer Duitser of Fransman of Nederlander voelen. En daardoor onderstonden er nationale staten, zoals we die nu ook nog steeds kennen. En het gevolg was wel dat er binnen die staten minderheden waren, die een andere nationaliteit hadden. En de Joden waren in alle staten een minderheid. En het gevolg was dat ze juist daardoor ook vaak gediscrimineerd werden, omdat ze tot een ander volk behoorden, omdat ze niet tot de hoofdmoot behoorden. En de mensen die de meerderheid waren, die beschouwden zichzelf als verhevener dan de minderheden. Het is een groot gevaar, ook in onze tijd. Niet alleen als het gaat om de Joden, maar ook om andere mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Je kunt zomaar in de slechte hoek zitten waar de klappen vallen. Je ziet het ook aan de discriminatie in eigen land als het gaat om werk, als je gaat solliciteren. Als je een achternaam hebt die past bij een minderheid, maak je minder kans op een baan als dat je een gewone, zal ik maar even zeggen, Nederlandse naam hebt. En je ziet het ook overal in de wereld, dat waar mensen zichzelf verheffen vanwege hun nationaliteit, dat daar ellende ontstaat, oorlogen. Denk bijvoorbeeld aan de Armeniërs in Azerbeidzjan. Trouwens, de Armeniërs waren de eerste die met genocide te maken hadden in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat de Turken hen deporteerden en zijn 1,5 miljoen Armeniërs omgekomen. We kunnen natuurlijk ook denken aan de Hutus en de Tutsis in Rwanda en Burundi. Omdat de ene groep zich verheft boven de andere, zegt wij zijn in de meerderheid. En wij zijn daarom verheven en wij zijn zo bijzonder. En daardoor worden andere mensen in de hoek gezet. En zo is dat ook met de Joden gebeurd. En het komt de apostel Paulus niet vreemd voor. Hij lijkt in de gemeente van Rome hetzelfde te zien gebeuren. In ieder geval, hij waarschuwt de gemeente daarvoor. De niet-Joden, de heidenen die christen zijn geworden en die dus in de meerderheid zijn, die moeten volgens hem zich niet tegenover Israël beroemen alsof zij beter zijn. Omdat zij wel in Christus geloven en de meeste Joden niet. Omdat je christen bent, moet je niet menen beter te zijn dan de Joden. Of meer recht menen te hebben op Gods liefde en genade. En Paulus maakt daarbij een vergelijking tussen een tamme en een wilde olijfboom. Een tamme olijfboom die geplant staat in de grond, waarvan de stam zich heeft gevormd en waaraan verschillende takken hangen. En die olijfboom, die tamme olijfboom, dat is Israël, waarmee God begonnen is toen hij Abraham riep uit Ur der Chaldeeën. En die stam die is verder gaan groeien met Isaac en Jacob en hun nakomelingen. En zo kwam er een boom met een veelheid aan takken. En God heeft zich aan die boom met haar takken verbonden. En dat is hij nog steeds, verbonden met die boom en haar takken. Maar er zijn door het ongeloof ook Joodse takken afgebroken. En er zijn heidense takken op diezelfde tamme olijfboom geplant. Maar die heidense takken, die moeten zich nu niet gaan verheffen boven de Joden. Maar dankbaar zijn dat ze tot die boom van Israël mogen behoren. En intussen moeten ze niet vergeten, en dat geldt ook voor ons dus, dat hen hetzelfde kan overkomen als de Joodse takken, als ze zelf het geloof in Jezus verliezen. En Paulus roept de heidense gelovigen op om zich bewust te zijn van hun verbondenheid met Israël en zich niet tegen de Joden te verheffen. Een belangrijke boodschap om daarbij stil te staan. Wij moeten oppassen dat we ons niet zelf verheffen boven het Joodse volk. En we moeten oppassen dat we niet denken dat wij staan en dat zij zijn gevallen. Je moet ook denken aan die oproep die Paulus ergens anders staat. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Dat hij niet vallen. Pas op dat je jezelf niet verheft boven een ander. Want als zij ten val zijn gekomen, kun jij ook ten val komen. Je moet je niet verheffen boven het Joodse volk. Maar je moet juist dankbaar zijn dat je geënt mag zijn op de stam van Israël, waar God mee begonnen is, met Abraham, Isaac en Jacob. En je hebt er een plekje op gekregen, op die stam. En daardoor mag je zelfs een kind van Abraham zijn, een geestelijk kind. Dat is zo bijzonder. Zo worden we ook met Israël verbonden. Doordat we een geestelijk kind mogen zijn van Abraham. En zo lezen we over Gods verbondenheid met Israël in Romeinen 11. En God heeft een verbond met Israël. En Paulus roept ons op om niet op Israël neer te kijken. Dat is de strekking van wat we tot nog toe hebben ontdekt. Maar wat betekent dat nu voor onze houding en voor onze omgang met Israël, en in het bijzonder met de staat Israël? De staat die dit jaar 75 jaar bestaat. Het was op 14 mei 1948 dat in Tel Aviv door David Ben-Gurion de staat Israël werd uitgeroepen. En velen in Europa en de Verenigde Staten waren verwonderd dat dit kon gebeuren na zoveel jaren, na zoveel ellende wat de Joden is aangedaan, dat er een staat ontstaat waarin de Joden veilig kunnen wonen. Nou ja, veilig. Er ontstond al direct een oorlog met de omringende Arabische landen. Maar de westerse wereld heeft Israël altijd gesteund, omdat ze zeiden: het is een wonder dat die staat is ontstaan, juist ook vanuit het geloof. Maar de laatste jaren zie je dat die steun voor Israël steeds verder afkalft. Steeds minder steun is er voor het land. Steeds meer zie je dat er spanningen ontstaan op dat gebied. En zeker de laatste tijd zie je dat gebeuren. Zie je aanvankelijk dat iedereen zegt: wij staan achter Israël. Je ziet op een gegeven moment dat die steun voor Israël steeds verder afneemt. En je ziet ook dat het antisemitisme weer toeneemt, ook in ons land en in onze samenleving. En de staten en de landen die zeiden eerst: wij staan pal achter jullie, beginnen steeds meer kritiek op Israël te leveren. Mag je dan geen kritiek hebben op Israël? Natuurlijk wel. Natuurlijk mag je kritiek hebben op Israël, maar dan wel altijd vanuit die verbondenheid die je vanuit het geloof in Christus met Israël hebt. En zeker niet dat we zo met Israël om moeten gaan dat we op hen neerkijken. Nee, je mag zeker kritiek hebben op Israël. Een goede vriend mag raad geven, mag ook zeggen: wat je daar doet, dat is niet goed. En natuurlijk denken we dan aan de verschrikkelijke dingen die er nu in Gaza gebeuren. Aan de mannen en vrouwen en kinderen die daar vreselijk lijden. En dan mogen we best aan Israël of tegen Israël zeggen: zijn jullie wel verstandig bezig? Zijn jullie wel op de goede weg? Maar tegelijkertijd moeten we er wel voor oppassen dat we ons niet tegen Israël keren. Dat we ons niet op zo'n manier gaan gedragen dat oude antisemitisme wat diep in onze samenleving zit, ook in de kerk, ook vandaag nog, zomaar weer naar boven komt. Dat we ons neerbuigend over de Joden gaan uitlaten. Dat we begrip gaan hebben voor het antisemitisme wat ook in demonstraties weer naar boven komt. We hoeven niet alles te accepteren, dat doet Paulus ook niet. Paulus aanvaardt het ongeloof van de Joden niet. Hij bidt zelfs om hun geloof in de Heer Jezus Christus. En dat doet de Joden pijn. Als je wel eens gesprek hebt gevoerd met Joods iemand en je begint over de Heer Jezus, dan heb je bijna, als het een orthodoxe Jood is of iemand die echt gelovige Jood is, een religieuze Jood, dan heb je zo een hoop problemen. Dat heb ik zelf al een keer meegemaakt. Maar tegelijkertijd, Paulus bidt ook voor het geloof van de Joden. Hij bidt ook om hun bekering. Maar dat doet hij niet uit minachting. Hij kijkt niet op zijn volk neer. Hij doet dat vanuit een hartelijke betrokkenheid. En hij doet dat uit het geloof dat God zijn verbond met Israël niet heeft verbroken. Maar waarom blijft Israël nou toch steeds die bijzondere positie voor God hebben? Wat is nou de reden dat God zo met zijn volk blijft omgaan? Dat blijkt uit vers 28, waar Paulus schrijft aan de christelijke gemeente: zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Een moeilijke zin, waar Paulus eerst zegt dat de Joden het helemaal niet kunnen zetten dat ook de volken delen in Gods liefde. Dat de volken belijden dat de God van Israël ook hun God is, door het geloof in Jezus Christus. Dat bedoelt Paulus als hij schrijft over de Joden, dat ze om vijanden zijn omwille van het evangelie. Maar dan nog zijn zij voor God geliefden. Waarom? Waarom zijn zij Gods geliefden? Er staat: vanwege de vaderen. En met die vaderen worden Abraham, Isaac en Jacob bedoeld. Met hen is God een verbond aangegaan. En hij zal hun God zijn en de God van hun nakomelingen zijn. En God blijft trouw aan dat verbond. Hij komt er niet op terug. En het is dus de trouw van God waardoor Israël zo'n bijzondere positie voor hem heeft. God laat niet los wat zijn hand begon. Israël wordt hem geliefd vanwege de vaderen. En als wij dan diezelfde God van Israël mogen dienen, als wij dan aan diezelfde God van Israël verbonden zijn door het geloof in de Heer Jezus, en dat zijn we, dan moeten wij ook zo met het volk van God omgaan als Hij. Israël is op grond van Gods verbond geliefd. Op grond van Gods trouw, die zo groot is, dat dwars door het ongeloof heen, hij hen niet loslaat. En tegelijkertijd is dat ook voor u, voor mij en voor jou een bemoediging. Want God, die zo trouw is aan Israël, die zal dat ook zijn aan mij. Gods relatie met Israël is zo tot bemoediging van mijzelf. De God die zo trouw aan Israël is, wil ook onze God zijn. Door het geloof in Jezus Christus, onze Here. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 147, de versen 1 en 6. 1 en 6 van Psalm 147. Laten wij samen danken en bidden. O God, wij prijzen uw grote naam vanwege uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. En zo is de Heer Jezus ook als eerste bij hen gekomen. Heer, het volk van het verbond. En is in hun midden rondgegaan. Hij is niet voor niets geboren uit het volk Israël. En zo is hij mens geworden onder ons. En danken wij u dat wij in het heil mogen delen. Dat u aan Israël hebt beloofd. Dat wij ook geënt mogen worden, mogen zijn op de stam van Israël. Geplant, Heer, door u met Abraham, Isaac en Jacob. Dank u wel, o God, dat u dwars door de geschiedenis heen trouw blijft aan dat verbond dat u met Abraham, Isaac en Jacob hebt gesloten. En dat mag ook voor ons tot bemoediging zijn. Ook te midden van ons eigen strijd die we te voeren hebben in het geloof. En ook als het gaat over onze eigen geloof met vallen en opstaan. Dat u zo trouw bent, dat u niet loslaat wat uw hand begon. Intussen bidden we ook voor uw volk Israël, heren, over het rond van deze aarde verspreid. Te maken met antisemitisme al eeuwenlang en ook in deze tijd. Gaat het welig voort, groeit het welig op, woekert het voort in overal in de Arabische wereld, maar ook hier in het Westen, in Nederland. Heren, en we zien dat Joden bang zijn, angstig voor vervolging. En ook wat op 7 oktober is gebeurd, de terroristische aanslag van Hamas. Hoeveel angst heeft dat ook weer niet bij het Joodse volk teweeg gebracht. En ook in het bijzonder bij de mensen in Israël die dachten dat ze daar veilig waren. Wij bidden u dat u uw volk zult beschermen en bewaren. Dat u het zult behoeden, maar ook dat u het wijsheid zult geven. Wijsheid zult geven in het bijzonder aan de regering van Israël om de juiste beslissingen te nemen. In de strijd die ze voert tegen Hamas. Tegelijkertijd, heren, wonen er in de Gazastrook ook zoveel mensen die ook onderdrukt worden door de terroristische organisatie. Zoveel mensen, mannen, vrouwen en kinderen die lijden in die verschrikkelijke strijd. En de vraag komt ook wel bij ons op, hoe is dit ooit op te lossen? Hoe kan dit ooit opgelost worden? Hoe kan het ooit goedkomen? Heer, wij bidden u daarom om uw ontferming. Wapens en geweld zullen uiteindelijk geen vrede brengen. Maar vrede zal alleen Hij brengen die de vredevorst wordt genoemd, de Heer Jezus Christus. En daarom bidden we ook dat Hij ook gezien mag worden en in Hem geloofd mag worden. Ja, dat u het deksel zult wegnemen van Joden en Arabieren, opdat ze in de Heer Jezus Christus zullen geloven. Heer, en zich door Hem zullen leiden en geïnspireerd door uw geest de weg van de vrede mogen gaan. Heer, het lijkt bijna een onmogelijke zaak, Heer, vanuit ons gezien. Maar zou voor u iets te wonderlijk zijn. U, o God, die ook ons tot geloof hebt gebracht. Ook het heidense Europa. Dat zo lang in heidendom verwikkeld is geraakt. In duisternis heeft geleefd. Maar ook hier mocht uw kerk komen. Is er geloof gekomen. Zijn mensen tot geloof gekomen. En ook wij zijn tot geloof gekomen. En ook dat is een groot wonder. Heren, dat u ons uit het diensthuis hebt uitgeleid. En ons achter Christus hebt tot Christus hebt laten komen. Dat wij in u mogen geloven, Heer Jezus. En dat u zich zo aan ons hebt geopenbaard. O God, dat zijn geen verdiensten van onszelf. Dat hebt u zelf in ons leven gedaan. En zou voor u dan iets te wonderlijk zijn. Zo kunt u ook daar in dat gebied, in Israël, in Gaza, ook wonderen doen. Wij bidden u, Heere, dat u zich zult ontfermen over het geheel van deze wereld. Want er is niet alleen oorlog in Israël en Gaza, maar er zijn zoveel streken waar oorlog is. Waar mensen vervolgd worden, waar mensen het leven wordt zuur gemaakt. Wij vragen u, ontferm u over deze wereld. Ontferm u over hen die verantwoordelijkheid dragen. En geef, Heren, dat ze rechtvaardig hun taak zullen verrichten. Dat ze rechtvaardige heersers zullen zijn. En dat ze zich zo van hun taak zullen kwijten zoals u dat wilt. Wij bidden u, Heren, om uw ontferming over deze hele wereld. En daarom bidden we u ook om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie. Omdat daardoor, Heren, het evangelie van Jezus Christus verkondigd mag worden. En mensen tot geloof in hem zullen komen. Heren, uit Joden en uit heidenen. En u de lof en de eer mag worden gebracht door hem, uw geliefde zoon. Wij bidden u ook, Heren, voor onze kerk. De kerk, de protestantse kerk in Nederland. Als het gaat over Israël is daarin ook heel veel verdeeldheid. En de komende week op de, zo u het geeft, op de synode ook te vergaderen. En er komt ook dit punt aan de orde. We bidden u om wijsheid. Bidden u ook dat uw woord daarin de leidraad mag zijn. Want ook dat zien wij in onze kerk gebeuren. Dat uw woord niet meer de leidraad is. En dan gaat het niet alleen over Israël. Maar dan geldt het voor heel veel onderwerpen. Het woord lijkt niet meer de leidraad te zijn. Maar vooral het eigen levensgevoel. Wij bidden u, o God, ontferm u zich ook over de protestantse kerk in Nederland. En doe niet met ons naar onze zonde. Maar, Heere, wil nog een opleving geven en door uw Heilige Geest in onze harten werken. Opdat wij ons aan u mogen toevertrouwen en u gehoorzaam mogen volgen in navolging van de Heer Jezus Christus. Zo bidden we ook voor elkaar in onze omstandigheden. We dragen elkaar aan u op in onze moeite, in onze zorg, in ons verdriet, in onze pijn. Maar ook in onze vreugde. En daar willen we u voor danken. Heere, ga zo met ons mee het verder van deze zondag. Ga zo met ons mee in de week die voor ons ligt. Behoed en bewaar ons. Heere, zegen ons. Niet omdat we het verdiend hebben, vragen we het u. Maar doe het uit genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 102 en we zingen daarvan de versen 9 en 16. 9 en 16 van Psalm 102.
Thank you.
Ontvangt u nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.